naar Romeinen 5. Neem ik u mee. En dat is naar aanleiding van enige vragen die ik gekregen heb. Waar ik uiteindelijk toch niet op in zal gaan, denk ik. Ja, ik kan u dat wel uitleggen. Dat is ongeveer dit. Om de zoveel tijd krijg ik vragen over, hoe zit het nou met kinderen? Waar horen die nou bij? En er is maar één antwoord op. En daarmee is de hele zaak besproken, denk ik. Die horen bij de ouders. Ja, ik kan het ook niet helpen. Die horen bij de ouders. Dus je kunt de hele Bijbel doorlezen. Het zijn 1200 bladzijden, moet het doen zijn. En zoek het maar uit. Dan blijkt dat kinderen gerekend worden met de ouders. Dus als de ouders vervloekt worden, worden de kinderen vervloekt. Als de ouders gezegend worden, worden de kinderen gezegend. Want kinderen zijn nog geen mensen, die moeten het nog worden. Dat heb ik geleerd van een bioloog trouwens. Mijn naam niet zullen noemen, omdat het Midas Dekkers was. Maar toen maar, stokongelovig die man. Ja, helaas. Maar in essentie heeft hij gelijk. Kinderen zijn kinderen omdat ze nog geen volwassen mensen zijn. En daarom ook niet verantwoordelijk zijn voor zichzelf. En dat betekent dat de ouders verantwoordelijk zijn daarvoor. Of nog anders gezegd, ze worden niet geacht zelfstandige wezens te zijn. Ze worden geïdentificeerd met hun ouders. Bij een andere gelegenheid leg ik u weer eens uit dat als er staat van zij gewon één zoon of wie zelfs of hij gewon één zoon, dat wij dan denken dat er een kind geboren is geworden, maar het heet niet voor niks een zoon. Dat wil zeggen, de geboorte is niet de voltooiing van de genese, van het wordingsproces, van de verwekking, zoals men het ook vertaalt dan. Het is pas voltooid als het kind geacht wordt volwassen te zijn. Daarmee is het bekende probleem verschoven. Namelijk, maar wanneer is het dan volwassen? En dan moet ik u zeggen, er zijn mensen die worden nooit volwassen. Ja, ik ken er. En er zijn mensen die, die zijn al zo vroeg volwassen dat, daar hebben we dus maatschappelijk ook een probleem mee. Maar hoe dat zit, daar staat geen norm voor, ook in de Bijbel niet. Want de enige norm die u kent als christen is waarschijnlijk niet een christelijke, maar een Joodse. En dan hebben ze het over 12-jarige of 13-jarige leeftijd, bar mitzwa. Maar heel dat gedoe van bar mitzwa, dat is een leuke traditie, moet ik u zeggen. Misschien ook niet, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval, het staat niet in de Bijbel. Het is wel Joods, maar dat heeft met de Bijbel nog niks van doen. Het staat niet in de Bijbel, komt in de Bijbel niet voor. Dus dat is de norm niet. En vroeger in Nederland, mijn ouders werden geloof ik pas op 23-jarige leeftijd volwassen. Volgens de wet. Ik werd het op 21-jarige leeftijd. Volgens sommigen ben ik het nooit geworden, maar dat, maar toen, en tegenwoordig weet ik het niet meer. 18 al, geloof ik. Of zo. Waarom dat verlaagd is, wel, dat is heel gemakkelijk. Omdat de ouders met die lui van die leeftijd niks meer aan kunnen vangen. Dus men lost het probleem om door ze volwassen te verklaren. Dan zijn de ouders ervan ontslagen. Zo zit het. Want u weet hoe het is met onze westerse wetgeving en regeringen enzovoort. Die lopen alleen achter de feiten aan en dat is het dan. Als je er niks aan kunt doen, dan verander je gewoon iets en dan is het probleem weg. Ik weet nog dat ik zocht naar, wat zijn nou eigenlijk neurosen? En toen bleek dat ze net vlak voordat ik het vroeg, hebben ze het hele begrip afgeschaft. Dus het komt niet meer voor in de medische wetenschap. Ja, in de oude boeken, maar dat is afgeschaft. Bestaat niet meer, je hebt nou gedragsgestoorden. Of verwarde mensen, gedragsgestoord mag ook niet meer. Maar dus nu zijn ze verward, of zoiets. Dat schaft gewoon het probleem af. Je kan er namelijk niks aan doen en dan doe je net of het niet bestaat. Niet alleen in Den Haag is dat zo, hoor. Dat is overal zo. Het schijnt dat ze dat van een struisvogel geleerd hebben. Maar die heb ik als ornitholoog nooit bevestigd gekregen. Dus laat me zitten. Maar dat was eigenlijk de vraag. Hoe zit het met kinderen. Namelijk, en er komt vanzelf die uitdrukking boven, hoe zit het dan met degene die niet gezondigd hebben in gelijkheid van de zonde van Adam? Want dat staat in Romeinen 5. Degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Vers 14. Nou, kinderen hebben sowieso niks overtreden. En als ze het wel hebben, dan zijn ze geen kinderen meer. Dan worden ze als zodanig niet meer aangemerkt. Zo simpel is het. Het telt gewoon niet. Je hebt natuurlijk mensen die ernstige zonden begaan hebben. En je hebt mensen die hebben minder ernstige zonden begaan. En er zijn mensen die zijn er nog helemaal niet aan toegekomen om te zondigen. Omdat ze nog onvolwassen waren of zoiets. Ik zeg het maar grijnzend. Want ja, dit zijn onderscheidingen die wij mensen maken. Je hebt goede mensen, je hebt betere mensen. Je hebt slechte mensen, je hebt nog slechtere mensen. En maar er zijn er toch, die gunnen wij ook de hemel niet, zal ik maar zeggen. Toch? Dat kan toch niet, dat zo iemand... Het is gauw weer 4 mei, dus ik zal geen namen noemen, maar, want daar gaat het me niet om. Maar er zijn mensen die gunnen het zelfs de duivel, hoor, dat die zalig wordt of zoiets. Die geloven zelfs dat het in de Bijbel staat. Nou, heb ik het echt nog nooit kunnen vinden. Ik doe mijn best, maar ik heb het nooit gevonden. Maar goed, er zijn wat vreemde opvattingen over hoe dat allemaal zit. Maar kijk, dit gedeelte hier in deze eerste brief in het Nieuwe Testament, die legt ons uit hoe dat zit met de zaligheid. Hoe men zalig wordt, hoe men behouden wordt, hoe men, ik weet nooit goed wat voor woord je ervoor moet gebruiken, hoe je gerechtvaardigd wordt, hoe je in de hemel komt. Die is gecompliceerder. Want dat weet u waarschijnlijk, of weet u dat niet. We hebben hier van doen, in deze materie, met de meest fundamentele Bijbelse waarheid. Dat wil zeggen, het woord christelijk slik ik nog net in, want dat kan ook weer misverstaan worden. Met de meest fundamentele Bijbelse waarheid. Die is eenvoudigweg dit. Een mens leeft hier op aarde, ik ga van de menselijke kant uit, een mens leeft hier op aarde. En jammer, maar hij deugt niet en dus gaat het fout. Want tot nog toe, dat lees ik straks met u, het blijkt wel, want tot nog toe zijn alle mensen overleden. Dat betekent dat ze iets tekort komen, ze zijn gehandicapt, ze mankeren iets. Ze leven ontglipt hen, dan is er iets manco, dan mankeer je wat enzovoort. En dus gaat het fout en dat is met alle mensen zo. En dat is dan het probleem wat opgelost moet worden. Alle mensen zijn dus per definitie verloren. U weet wel, we hebben 2 zekerheden in het leven. Dat is de dood en de belastingen. Ja, dat was hem, ja. Goed, dat was hem. 1 zekerheid, dat is de dood. En de onzekerheid is dat je niet weet wanneer. Hoewel sommigen menen dat je dat ook naar jezelf toe moet trekken. En dat dat ook in onze eigen hand gesteld moet worden. Want de maakbaarheid van het leven mislukt ons. Dus misschien lukt het ons dan toch om de dood maakbaar te maken. Althans het sterven. Denk er maar over na. We leven in een rare wereld. Maar kijk, Bijbelse waarheid is, een mens leeft hier en dan gaat hij dood. Dat wil zeggen, hij misdraagt zich hier op een verschrikkelijke wijze. Dan schiet hij zich een kogel door de kop op 30 april. Of was het 29 april? 1945. Hoe heette die Duitser ook alweer? Niet vertellen, want ik wil het proberen te vergeten. En dan denk je, nou, die komt er makkelijk vanaf. Want die hoefde daarna niet naar Nuremberg. Die is niet voor zijn rechters gekomen, zal ik maar zeggen. Zie? Heeft geen straf gehad, niks. Nou ja. Dus vinden wij dat op een of andere wijze ooit een keer, ergens in het hiernamaals dus, want hier voormaals niet, hier numaals ook niet, dus dan wordt het hiernamaals, dan moet er dus een oordeel komen door een of andere hogere macht die alsnog recht zal doen. Wij verwachten van God dat hij recht zal doen. U weet wel, dat verwachten zelfs volstrekt goddelozen, want die roepen meteen, als er dan een rechtvaardig God is, hetgeen betekent dat ze er toch vanuit gaan dat God, als hij bestaat, althans, dat hij dan rechtvaardig is, toch? Dan moet hij dus het recht dus ook toepassen. Dat schijnt hij nu niet te doen, zolang wij leven. Dat is verschil van mening over. Natuurlijk is daar verschil van mening over. Toen maar. Dus wij verwachten dat dan voor de toekomst. En dan is de vraag hoe dat zit. Want dan komt er een oordeel en daarna komen wij terecht in de klassieke religieuze opvattingen van alle volken, hoe ze ook heten, en godsdiensten, hoe ze ook heten. Namelijk, dan kom je in die namals en dan kun je aan de linkerkant of de rechterkant terechtkomen. De linkerkant is fout en de rechterkant is recht, is goed. Dus, hè, de linkerkant is link. Dus je komt in die namals en de ene kant dat is de goede kant en de andere kant is de slechte kant en weet ik veel. En omdat wij ook niet weten wie er links of rechts moet, behalve natuurlijk van die man die op 29 april of was het 30 april 1945 zich gekogeld wordt op school. Nou, want het is zo weer 4 mei. Verder weten wij niet hoe het gaat, dus dan hebben we bedacht dat Petrus dat maar moet oplossen. Want per slot heeft hij de sleutel van de poort. Dit is de Roomse variant. Toch? Ja, ik zeg het een beetje raar misschien, maar dat is toch gewoon duidelijke taal. Zonder een show of een toneelspelletje. Ja, dat is het dan toch? Nou ja, en voor de protestanten geldt Petrus niet als norm, maar is het kennelijk de heer zelf die dat doen moet, enzovoorts. Maar het hele punt is dat volgens de Bijbel in de eerste plaats dat oordeel niet komt als een mens overlijdt. Het komt pas op Judgment Day, op dat wil zeggen op de jongste dag, de laatste dag, ten laatste dagen heet het, staat in het Johannes Evangelie, dat er geoordeeld zal worden ten laatste dagen. Dat wordt ook beschreven trouwens in Openbaring natuurlijk, maar nog andere plaatsen in de Bijbel natuurlijk ook hoor. Een mens zal komen in het gericht, maar dat is pas op de jongste dag. En het heet de jongste dag, omdat bij die gelegenheid, die men dan zo aanduidt, bij die gelegenheid verdwijnt deze hele oude wereld, die ook al niet deugde, want dat klimaatverandering, dat is ook een ellende hoor. Dus toe maar. Weet je veel, was er nog meer dat die deugde? Oké. Maar die hele oude wereld wordt weggedaan, staan in de Bijbel. En er werd geen plaats meer gevonden voor die oude hemel en oude aarde. En ik zag en ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoorts. Er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. En daartussenin, dat is Openbaring 20 eigenlijk, daartussenin heb je dan, ik zag de doden staande voor God en de boeken werden geopend enzovoorts. Dus ze werden geoordeeld uit hun werken. En als iemand niet geschreven stond in het boek des levens, dan werd hij geworpen in de poel des vuurs. Ze hebben sommigen uitgevonden dat je daar mooi schoon weer uitkomt uit het vuur. Ik heb een advies voor die lui. Loop er dan maar eens in. Ja, wie heeft je dat wijsgemaakt? Alleen edele materialen zoals edelstenen en edele metalen enzovoort doorstaan het vuur. Maar zondaren niet hoor, omdat ze domweg niet edel zijn. Die zijn namelijk het vuil dat daarin verbrandt. En zo hou je daarna een gereinigde schepping over, hemel en aarde, een nieuwe wereld. En het punt is, als iemand dus wel geschreven stond in het boek des levens, die wordt niet geworpen in de poel des vuurs, maar waar gaat hij naartoe dan? Waar komt hij dan terecht? En nou niet roepen in de hemel, want dan heb ik de volgende vraag, waar is die aarde dan voor? Voor een dierentuin of zo? Die komen op de nieuwe aarde. En de hemel, ja, dat is een ander verhaal. De hemel is niet het hiernamaals, hoewel die hierna zal zijn. Het is het hiervoormaals, bovendien, want hiervoor was hij er ook al. De hemel die van ouds is namelijk, zegt de Bijbel. Het is namelijk het hierbovenmaals. Dat is een etage hoger dan de aarde. En in de hemel, ja, daar woont God, daar wonen engelen. En daar gaan wij als gelovigen naartoe. Want wij hebben hemelsburgerschap ontvangen toen we tot geloof kwamen. Als eerstelingen na eerste paasdag. Als eerstgeborenen na de opstanding van Christus. Want wij worden toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. En sinds het boek Genesis zijn eerstgeborenen bestemd voor de Heer en voor de hemel. Alleen deze fase in de heilsgeschiedenis, vanaf de opstanding van Christus tot aan wat wij kennen als de opname van de gemeente, De gelovigen uit die periode, dat is nog steeds de onze, die hebben een bestemming in de hemel. En daar gaan ze niet naartoe op de jongste dag. Maar daar krijgen ze een officiële positie ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, heet dat op verschillende plaatsen. Maar het is ter gelegenheid van wat wij kennen als de opname van de gemeente. Onze verschijning voor de rechterstoel van Christus, heet dat. Hebben u dat nog? Dus de uitzondering. Hoe kom je van die uitzondering af als je dat niet weten wil? Oh, dan maak je het tot regel en dan verklaar je dat de hemel het hier namens is. En sommigen geloven daar zelfs niet in. Die zeggen, ja, maar het gaat erom dat we hier op aarde een hemel krijgen. De hemel op aarde, enzovoort. En zo raak je je Bijbelse begrippen weer kwijt. En dan moeten wij er weer over spreken en zeggen, ja, maar wacht even. Je moet het wel terug weten te brengen tot wat de Bijbel werkelijk zegt daarover, hè? Hebben u dat nog? Mooi. Moet u luisteren. Ik kom straks heus nog wel even bij Romeinen 5... om het een en ander te melden, maar ik vertel u nog eens wat. Kinderen hebben deel aan de positie van hun ouders. Die worden niet zelfstandig gerekend. Als u zich daar zorgen over maakt, over uw eigen kinderen, of die van de buren, of uw kleinkinderen, of dierenkinderen, ja, dan wacht u een belangrijke taak. Want dan is het van belang ze op de hoogte te brengen van Bijbelse waarheid. Of moet ik gewoon zeggen, om ze tot geloof te brengen. Mijn ouders hebben dat in ieder geval gedaan. En ik herinner me niet dat ik ooit ongelovig was. Ik herinner me wel dat ik zelf vragen ging stellen, toch? Om dingen die ik niet begreep of die me niet verteld waren. Maar zo gaat dat. Daarom is evangelisatie, of hoe je zeggen zoiets, onder kinderen, het zogeheten kinderwerk noemen wij dat dan gemakshalve, is van het allergrootste belang. Je moet ze vroeg vertellen, om de eenvoudige reden dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Romeinen 5 zei ik toch, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Kinderen geloven. De vraag is, wat geloven ze? Alles wat je ze vertelt. Dat is hun natuur. Dat is wat ze doen. Dat is wat kinderen doen. Als ze niet meer geloven wat je ze vertelt, dan moet je oppassen. Dan zijn ze bezig volwassen te worden. En dan gaan ze ook zondigen. Leren ze nee zeggen en zo. En vooral en zo. Dan ben ik serieus. Dan gaan ze zich verzelfstandigen en zeggen, ja, je kan me nog meer vertellen. Enzovoorts. Maar daarom worden wij naar school gestuurd. Ik weet niet meer wie het was. Ik geloof dat het Godfried Bomans was, maar het kan ook een ander geweest zijn. Die zei, de eigenaardigheid doet zich voor dat wij de kinderen naar school sturen en we geven ze onderwijs in de vreemde talen. Op het moment dat ze de aanleg voor vreemde talen inmiddels kwijt zijn. Want talen moet je leren als je jong bent. En tegen dat je 12, 13 jaar bent, dus volwassen, heb je taal al geleerd. En alle andere talen, wat je daarna moet leren, gaat moeizaam en je raakt je tong valt nooit meer kwijt. Je hebt daar geen aanleg meer voor. Hoe kwamen wij in onze kennis van de Nederlandse... U kent toch Nederlandse taal, mag hopen? Het is droevig meegesteld. Ze gaan er tegenwoordig vanuit dat je dat op school moet leren. En klaagt dan dat ze op school hun taal niet meer leren. Dat is waarschijnlijk ook wel juist. Maar ik denk, ik heb mijn taal geleerd gewoon in mijn omgeving waar ik ben opgegroeid. En ik moet ook zeggen, en het was ook nog notabene met de Statenvertaling, hoor. Is dat moeilijk? Nee, je moet het alleen van kinds af aan, moet je dat gewend zijn. Dat is geen enkel probleem. Ik heb laatst iemand horen voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Wat natuurlijk niet, dat is een oxymoron. Dat kan niet. Je hebt Statenvertaling en als je erin gesleuteld hebt, is het geen Statenvertaling meer. Dus herziene Statenvertaling is gewoon onzin. Dat is misbruik van de term Statenvertaling, maar het deed zeer aan mijn oren. Ik heb er nog last van. Het doet zeer aan mijn oren. Dus, wat een rare taal is dat. Dat meen ik echt. Ik begrijp het ook niet. Dan moet ik het eerst terugvertalen, net als die gebruiksaanwijzingen van tegenwoordig. Die moet je eerst naar het Engels vertalen en dan weet je wat ze zeggen. Als je tenminste enigszins Engelse taal kunt begrijpen. Want dat Chinees en zo, en dat door Google vertaald naar het Nederlands, dat is toch niet te doen. Maar laat me zeggen, zulke dingen. Maar een kind gelooft. Misschien hebben we er nooit over nagedacht, maar dat woord geloof, dat hebben wij verziekt. Zodat we nou niet meer weten wat het betekent gerechtvaardigd te worden uit het geloof. Maar geloof is vertrouwen in het medegedeelde, volgens meneer Van Dalen. U weet wel, van dat woordenboek, of van die drie delen, hoe dik het ding maar geworden is, staat daar gewoon in. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. En ik heb een man gekend, dat was een Fries, die zei, toen ik op school adreskunde leerde, kreeg ik daar een cijfer voor. Maar het was niet een cijfer voor adreskunde, het was een cijfer voor mijn geloof. Daarna zet hij uiteen wat hij op adreskunde geleerd had op school, dat hij het daar helemaal niet mee eens was. Maar dat is nu ons punt niet. Het punt is gewoon, je leert wat op school. Je moet de tafels van 1 tot en met 10, moesten wij allemaal klassikaal op kunnen dreunen. Enzovoort. Ik ben er nu nog dankbaar voor, al was het stom vervelend. Maar dat is toch geloof, 36. Wie zegt dat? Ja, de juffrouw staat in het boek, dus is het zo. Ja, vraag goed beantwoord. Hoe is dat? Ja, geloof, daar krijg je een cijfer voor. Dat is echt waar. Als je niks gelooft, leer je namelijk ook niks. Die mensen ken ik ook. Je kunt ze 100 keer wat vertellen, maar ze geloven je niet en daarom leren ze niks. Ze denken het beter te weten. Daar is geen enkele grond voor, maar dat doet er nou niet toe. Dat is een maatschappij ook waarin wij leven. Wie ben jij, dat jij, enzovoorts. Hoezo? Kunnen we er niet over onderhandelen? 36. Waarom geen 37? Laten we erover stemmen, of zoiets. Of ons vastplakken op de A10. Hè? Wat een onzin. Dat is een wereld waarin wij leven. Maar het gaat allemaal over geloof. I is E gedeeld door R. Zegt u dat dan? Dat is de wet van Ohm. Ik heb er bijna elke dag mee voldoen. Ja, ik vind het leuk, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar je moet het wel geloven. Als je dat niet gelooft, kun je er ook niks mee. En dan heb je een heleboel extra werk. Omdat je dan dag in dag uit die stelling moet gaan zitten bewijzen. Omdat je hem niet gelooft. Dan moet je eromheen werken, dan moet je langs een andere route. Iets proberen aan te tonen of op te lossen of iets dergelijks. Heb je dat nog? Nou ja. En om dan te zeggen dat als wij de Bijbel geloven, dat geloof is. Ja, dat is geloof. Maar als je gelooft wat de juffrouw aardrijkskunde of de meester aardrijkskunde je leert, dat je dat gelooft. Ja, dat is ook geloof. Ze hebben een begrip uitgehold. Zie? En dan zeggen ze, ja, dat is wat jij gelooft. Dat is jullie geloof. Ja. Maar dat is toch met alles wat wij weten of kennen. Nou, daarom moet je je kinderen, moet je van jongs af aan, moet je de Bijbelverhalen vertellen. Liefst ook de samenhang daarvan, liefst ook de betekenis ervan. Want zo moeilijk is dat voor een kind helemaal niet. Het probleem ligt erin dat de ouders dikwijls die betekenissen en die verbanden ook niet kennen. Dan heb je een probleem natuurlijk. Maar goed, maar dat is van belang dat je die dingen leert. Zal ik maar zeggen, dat zoveel van die oud-testamentische figuren niet zomaar helden waren, maar profeten, dat is 1. En punt 2, ze waren natuurlijk in het algemeen heel dikwijls typen, voorbeelden van de beloofde Christus, van de Messias. Hoe dan? Nou, dan kan je dat uitleggen. En zeg niet dat een kind dat niet kan begrijpen. En als blijkt dat ze het toch niet kunnen begrijpen, dat is helemaal goed, dan hebben ze iets om over na te denken. Want als je een kind alleen maar dingen vertelt die ze kunnen begrijpen, leren ze ook niks. Wij moesten naar school, want dan moesten we dingen horen die wij niet wisten, die wij niet kenden. En het kostte grote moeite om het eventueel te begrijpen. En soms hoef je het helemaal niet te begrijpen, je moest gewoon domweg uit je kop leren. Hè? Ik vond het zeer tijdrovend. En ik kreeg er nog frustraties van trouwens, maar doe maar. Ja, begrijpen, dat was het probleem. Nee, maar dingen uit je hoofd leren, dat moet je ze onthouden enzovoorts. En meesjouwen, toch? Nou ja. Hoe dan ook, Dat is onze verantwoordelijkheid als ouderen in het algemeen. Ik zei nou niet ouders, ik zei onze verantwoordelijkheid als ouderen in het algemeen is onze kennis over te dragen aan jongeren. En dus aan de volgende generatie. En de kennis hecht zich het beste op jonge leeftijd. Wat er als kind inkomt, gaat er nooit meer uit. Als mensen dement worden, vroeger noemden we dat niet dement. Trouwens, tegenwoordig heet het weer. Heet het Alzheimer tegenwoordig? Geloof het wel, hè? Want die begrippen mag je dan op een gegeven moment niet meer zeggen, omdat het discriminerend zou zijn. Dan verzinnen we een ander woord. Vroeger heette dat gewoon kinds. Omdat mensen in hun actieve geheugen, ik heb er even nagevraagd aan Mark Rutte, in hun actieve geheugen raken ze kwijt wat er het laatste in kwam. Wij beginnen altijd met het probleem van de korte termijn geheugen, weet u nog? Ja, dat gebeurt mij wel hoor. Oh ja, ik moet even wat doen. En dan ben ik, wat ging ik nou ook alweer doen? Ik ben niet meer. Nou, even terug dan. Oh ja, ik moet even, dan komt het weer boven. Nou goed. Maar ik loop tegen de 80, dus dat mag schijnbaar. Maar dat korte termijngeheugen wordt steeds langer, hoor. Dat grijpt steeds verder terug. Dat wil zeggen, het grijpt niet, het gooit de boel eruit. Het wil het niet meer vasthouden. Vandaar dat die hele oude mensen, die jongeren heel erg kind, die herinneren zich alleen nog hun kinderjaren. Vaak dikwijls zijn het dan ook nog zaken die ze hun leven lang eigenlijk kwijt waren. Maar dat komt dan toch weer boven, want het zat onder in het kastje, achter in de la. En dat komt dan toch weer boven, omdat de rest van de la is er langzamerhand weer uitgegooid. Heb je dat? Zo werkt het met de mens. Dat is allemaal gebrekkig. Maar wat het eerst inkomt, gaat er niet meer uit. Dus wat het eerst in moet, dat is Bijbelse waarheid. En ik prijs mij gelukkig. Wij moesten zelfs 6 dagen in de week naar school. Erg genoeg. Maar wij moesten 6 dagen in de week naar school. En elke dag, maandag tot en met zaterdag, begon met een Bijbelverhaal. Gewoon een gereformeerde school. Ik geloof niet dat ze dat nou nog doen. Ik weet het ook niet hoe dat gaat. Later moesten we maar 5 dagen naar school. En toen kregen we nog maar 3 dagen van de 5 iets over de Bijbel. Iets Bijbels. En tegenwoordig heb je dat niet meer, Bijbel. Tegenwoordig is het godsdienst. Dat kan van alles wezen. En dat is alweer verwaterd tot maatschappijleer. Toch? Dat heet trouwens ook weer anders, geloof ik, tegenwoordig, of niet? Hebben ze dat nog zo? Heet het nog maatschappijleer? Nou ja. En de Bijbel is al lang aan de kant. Dan dus. Ja, dat schiet niet op. En daar christelijke ouders, die hebben helemaal een zware job dan, want op school doen ze er ook niks meer aan. Nee, ook niet op christelijke school. Ja, sommige. Nou ja, sommige docenten, sommige meesters en juffrouwen op christelijke scholen doen er nog wat aan. Maar je raakt dat kwijt. Ja, en dat je je daarna zorgen maakt over hoe het gaat met de kinderen, mijn kinderen. Ja, daar draag je zelf verantwoordelijkheid voor. Om ze wat bij te brengen. Nou ja, mijn vader loste het op om er zoveel mogelijk mee te nemen. Huiswerk deed ik toch niet, dus ik kon net zo goed met mijn vader mee. Ik ben er nog steeds dankbaar voor, want ik heb toch heel wat van hem opgestoken wat mijn broers en zussen niet hebben opgestoken. Of dat bewust gedaan is, weet ik nog steeds niet, maar ik denk het wel eigenlijk. En ik ben er nog steeds dankbaar voor. Maar hoe dan ook, kinderen worden gerekend met hun ouders en ze worden pas na verloop van tijd mondig, heet dat in de Bijbel. Het is het begrip mondig en onmondig. Wij vertalen dat gewoon weer naar kind, dat is jammer, want het is echt een Bijbels begrip. En onmondig wil zeggen, het heeft niks te zeggen en mag dat dus ook niet doen. Want als er niks ingaat eerst, dan moet er ook niks uitkomen. Ik ben vaak verbijsterd dat die kleine kinderen moeten op school hun mening geven. Jantje, wat vind jij ervan? En Marietje, nou zei het er niet met Jantje en Marietje natuurlijk, want dat is ouderwets. Maar goed, wat vind jij ervan? En dan moet Jantje vertellen wat hij ervan vindt. En dan krijg ik al de kramp, want dan denk ik, als ze het mij gevraagd... Appie, wat vind jij ervan? Had ik helemaal vastgezeten van... Niks, daar vind ik niks van, dat interesseert me geen lor. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk, want je moet er een mening over hebben. Waarover? Over dingen waar je geen verstand van hebt. Je moet met de publieke opinie mee. Er komt dus een juffrouw uit Zweden, zal ik maar zeggen, en die komt dan enigszins verward, want zo heet het toch tegenwoordig. En die komt dan vertellen dat het slecht gaat met het klimaat en dat de wereld vergaat. Kom op zeg. En dat is nog tot daar aan toe. Ik bedoel, dat kind kan het ook niet helpen, denk ik wel eens. Maar dat de halve wereld of de hele wereld daar achteraan loopt. Ik kan er niet serieus over verspreken, dit soort dingen. Ik vind het zo bespottelijk. En als, dan kom je met Gods woord en er staat in die Bijbel... die heeft er duizenden jaren overleefd, die Bijbel bewijst zich tot vandaag. En daar staat iets in en dat moet je dan niet serieus nemen... want dat is maar een religieus boek, dat stelt niks voor. Wat een onzin. Maar wat hier staat is, 5 vers 1. Wij dan, dat is emfatisch heet dat... dat dan is de samenvatting van het voorafgaande, hè? Ik bedoel, hoofdstuk 4 was nu en daaruit volgt dan. Dat is de betekenis van dan. Wij dan, dus, op grond van het voorgaande... wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof... want er is uiteengezet hiervoor dat de mens voor God rechtvaardig gerekend wordt... juridisch, als hij gelooft in het woord van God namelijk... Dat is het einde van de discussie over de kwestie van... dat de mens toch een wet moet hebben en regels moet hebben om naar te leven enzovoort. En aan bepaalde eisen moet voldoen om zalig te worden. Hiervoor, hoofdstuk 4, is het voorbeeld gegeven van de vader aller gelovigen. Namelijk Abraham. Ook voorbeeld voor de Joden, dat schijnt. En Abraham had geen wet. Nog in geen 430 jaar, zegt de Bijbel. Toch? Er waren geen 10 geboden, nog niet eens 1... Er staat alleen, God had tot Abraham gezegd... ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis... naar het land dat ik u wijzen zal. En dat is wat Abraham gedaan heeft. En dan zegt de Bijbel dat op grond daarvan... op grond van zijn geloof wordt hij rechtvaardig gerekend. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is een goede reden voor... Ik zei niet grondslag, ik zei er is een goede reden voor. Wat was dan Romeinen 5 vers 14 de overtreding van Adam? In die zin, degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. Wat was dan de zonde van Adam? An apple a day keeps the doctor away. Maar goed, men denkt omdat hij van de verboden vrucht had. Wat dat dan precies was, zijn de meningen dus ook over verdeeld. Want alles wat in de Bijbel staat, staat altijd ter discussie. Maar dat was het niet hoor. De overtreding van Adam, nou, die wordt hier later genoemd in de opsomming na vers 14. Vanaf vers 15 namelijk. Het was zijn ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid. Niet gehoorzaamheid, maar ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, hij wilde niet horen naar het woord van God. Hij geloofde niet wat God gezegd had. Daar is ook discussie over, want dan zegt men weer, ja, nee, dat was Eva. Ja, dat was ook Eva. Maar daarna ging Adam daar toch in mee, in die afwijzing van het woord van God. Hier staat het in ieder geval. Want een mens gaat verloren, is zondaar, op grond van zijn ongeloof, zijn afwijzing van wat God gesproken heeft. Begrijp me niet verkeerd, dat zal gebeuren met Adam, dat stond van tevoren vast... Ja, ik kan niet alles in een uurtje naar voren brengen natuurlijk. Maar dat is nou eenmaal de mens die de keuze heeft om, zal ik een gehoor aangeven of niet? Zal ik het gehoorzamen of niet? En dan gaat het al fout. Maar dat is de aard van de mens. Dat is de aard van heel deze wereld waarin wij leven. En of dat een fysiek verschijnsel is, een natuurkundig verschijnsel of een psychologisch verschijnsel, alles. Het is op alle niveaus zo. Omdat het in wezen maar één en hetzelfde ding is. Ach, dat is natuurlijk weer strijdig met moderne wetenschappelijke opvattingen die de hele wereld in onderdelen verdeeld heeft, in losse onderdelen. En de ene specialist op dat onderdeel, de andere specialist op dat onderdeel. En die willen met elkaar niet te maken hebben. Zou iemand anders zo'n loketafdeling, internetsite, account, wat het maar is. En dus moet je voor het een moet je de een en voor het andere moet je naar een ander toe als je wat moet. Maar in werkelijkheid, de hele schepping is inderdaad één ding en die deugt niet. Daar is alles veranderlijk en daar verdwijnt dus ook alles. Ja, inderdaad, niet alleen de vrouwen, maar ook het klimaat is veranderlijk. Ik bedoel, dat is spreekwoordelijk toch? Ik zeg het met een grijns, want mij maakt het verder niks uit. Oh mannen, praat me er niet van. Maar ik hou me bij de Nederlandse zegswijze. Dus ja, alles is veranderd. Niets is zeer blijvend. Alles zo schoon ook zal eenmaal vergaan. Zingen wij enthousiast. Zingen wij ermee met Johannes de Heer. Dus dan hoort hij het ook eens van een ander. Zo is het. Dat is de aard van de hele natuur. Ik was een kind. Hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan? Ja? Met dank aan Willem Sonneveld in dit geval. Dus ja, dat is de aard van deze wereld. Hij deugt namelijk niet. Zie. En dat wordt ook achteraf tegen Adam gezegd. Want daar staat, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En terwijl gij uit de aarde genomen zijt, zult gij tot de aarde wederkeren. Er staat niet eens, terwijl gij een appel gegeten hebt of iets dergelijks. Of omdat je stout geweest bent en stiekem gesnoept hebt van de suikerpot waarvan ik gezegd had dat je er niet aan mocht komen. Niets van dat alles. Ik vind het kinderachtige opvattingen eigenlijk hoor. Dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel te dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ja. Maar dat hij daarvan zou eten en het woord van God aan de kant zou schuiven. Ja, dat is wat de mens doet. Dan kan die verleiding niet weerstaan enzovoort. En vervolgens staat er dan dat dat is, want het wordt gewoon tegen Adam gezegd hoe dat nou zo gekomen is. Omdat gij uit de aarde genomen zijt. Daarom zult gij tot de... staat zwart op wit. Ik heb het niet geschreven. Omdat gij uit de aarde genomen zijt, zult gij tot de aarde wederkeren. Ashes to ashes and dust to dust. De klassieke Engelse variant. Maar die bevestigt precies weer wat ik nou zeg. Het komt uit de aarde en het gaat naar de aarde terug. En dat blijft zo en dan herhaalt het een en ander zich. Zoals ook de hele geschiedenis zich herhaalt. Niet alleen volgens de Fransen, zal ik maar zeggen. L'histoire se répète, dat gaat van voren naar aan. Het ene geslacht gaat en het andere komt. En de aarde blijft staan en dan komt hier van alles voorbij. En we gaan verbijsterd naar het museum staan te kijken bij wat vroeger was. En als we kind worden, dan hoeven we niet eens meer naar het museum. Toch, want dan weten we allemaal nog hoe het vroeger was. Het komt dan weer boven en daar word je niet vrolijk van. Dat het namelijk allemaal weg is. Dat het niet meer bestaat. Dat de wereld een andere wereld geworden is. Maar het is niet een andere. Het is diezelfde, maar die kan in zichzelf niet blijven bestaan. Als God hem niet in stand hield, dan was hij al lang vergaan. Dat is natuurkunde. Dat heb ik op school geleerd tenminste. Je kunt wat in elkaar steken, maar als je er daarna niks aan doet, gaat het een paar jaar mee. Dan valt het vanzelf uit elkaar. Of het gaat vele jaren mee en het valt uit elkaar. Enzovoorts. En wat vind je van de mens terug uit de oudheid? Alleen scherven. Als je een ijzeren fiets gehad had, zal ik maar zeggen, ja, daar vind je niks van terug, want dat lost allemaal op, hè. Dat roest allemaal weg. Alleen die scherven, dat was al aardewerk namelijk. Ja, dat is aardewerken, dat is aarde, dus dat blijft gewoon, maar dan wel gebroken natuurlijk. En dat is wat ze terugvinden. En de rest is een kwestie van tijd. Je kunt erop wachten in sommige gevallen, toch? En dat is met onszelf ook zo. Wij komen hier. Ja, we zijn hier, maar we gaan voorbij, enzovoort. Ja, de een wat sneller dan de ander, heb ik begrepen. Nee, daar ben ik helemaal niet vrolijk van. Maar zo is het toch. Dat is die wereld. Dan kan je zorgen maken over de toekomst. De toekomst van wie? Van ons, van vandaag. Nou, normaal gesproken, als de heer er verder niks aan doet, zal ik maar zeggen, zijn we over een paar jaar allemaal weg en dan leven hier toch andere mensen. En als het dan heel zo slecht gaat met de wereld, nou ja, dan komen die er ook niet. Want die worden dan niet geboren, per slot. Wij doen er al niet zoveel meer aan tegenwoordig, aan het verwekken van nageslacht. Want we vinden ook dat het niet moet. Nou ja, zo keert er wel het schip, denk ik dan altijd maar. Maar er zijn anderen die er anders over denken, nemen de lege plaats over. Zo gaan die dingen. Dat is altijd zo geweest. Hoe lang duurden de volksverhuizingen? We zitten er nu weer middenin. Hier in Europa. Je weet toch waartoe geleid heeft in het verleden? Gaat gewoon door. Daarmee los ik geen probleem op, maar dat is een probleem wat niet op te lossen is. Dat kan ook helemaal niet. We leven in een zondige wereld waar alles vergankelijk is en waar een mens eigenlijk altijd op de vlucht is, gewoonlijk in de eerste plaats voor zichzelf. Dat is de gang van zaken. Zie? Nou, wat dit schriftgedeelte ons vertelt, punt 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Ja, als je dat niet belangrijk vindt, ik wel. Want daar moeten we het nog lang mee doen. Met God. Toch? En die vrede hebben wij door onze Heer Jezus Christus, die als Messias niet voor niks heet de vredevorst. En de vorst des levens. De vredevorst. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof. Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan, dan weet u waar wij staan, wat onze positie is, officieel. Het is niet onder de wet, maar het tegendeel, onder de genade. En de toeleiding daartoe, ja, de bedoeling is dat we daaruit leren leven. Heb je dat ook? Ik zal u wat anders zeggen. Ik heb als kind geleerd dat wij leven in genade, dat we staan in de genade, we hebben een genadetroon, we zijn niet onder de wet, enzovoort. Maar om het daadwerkelijk uit te leven, dat is nog een heel ander verhaal. Om daar te gaan staan en daar genoegen mee te nemen, ook voor jezelf, dat het niet beter wordt, ook met jezelf niet, en dat je het moet hebben van de genade Gods. Die niet zorgt dat je niet meer zondigt, maar die als je zondigt, je zonde vergeeft. Zodat je de rest van je leven toch door het leven gaat als zondaar. Maar leeft uit de genade die God geeft. Als je dat niet kunt, dan vind je nooit rust. Ligt niet. Nou ja. Het is wat hier staat. Door hem hebben wij de toeleiding, door het geloof tot deze genade in welke wij staan, dat is onze positie. Elders heet dat dat wij de vrijmoedigheid en de toegang hebben tot de troon der genade op een verse en levende weg, enzovoorts. Uit de Hebreeënbrief weet u wel. En uit Efeze natuurlijk. Nou ja. En we roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Hoop, dat is toekomstverwachting. Bij nader inzien een zekere toekomstverwachting, niet een onzekere. Wij verwachten namelijk de heerlijkheid Gods, omdat God dat beloofd heeft. En als wij geloven wat God beloofd heeft, is dat onze hoop, onze toekomstverwachting. U weet wel, geloof, hoop en liefde, dat anker, als uitbeelding van hoop toch? Zo was het toch? En het anker gaat in tot achter het voorhangsel, zegt de Hebreeënbrief. Wat is er achter het voorhangsel? de Ark des Verbonds, de troon der genade enzovoort. Prachtige Bijbelse symboliek hoor. Nou, dat staat hier dus ook. En wij roemen dus in de hoop der heerlijkheid Gods. En dat niet alleen, maar we roemen zelfs in de verdrukkingen, wetende dat je daar een heleboel van kan leren, van die verdrukking. Dan word je groot dood, zonder vallen word je niet groot, weet u wel. Dat leren wij over de natuurlijke mens al. En voor ons geestelijk leven is het ook nuttig. Want wij weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding. En de bevinding bewerkt hoop. En de hoop beschaamt niet. Het is een prachtige stijlfiguur die wij niet meer kennen. Maar laat ik daar niet op ingaan, anders dan kom ik hier niet door. Maar de hoop beschaamt niet. Wij hebben namelijk deze toekomstverwachting. En dat is doordat, staat nu, doordat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Liefde is gemeenschap. En dat wil zeggen dat hier gesproken wordt over de verbinding, de gemeenschap die er is tussen God en ons. En die verbinding, die communicatie, wordt bepaald, ligt vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Die, en dan komt het verhaal, komt een historisch verhaal. Hoe zit het dan? Nou, die is in de tijd, toen wij nog krachteloos waren, vers 6. Want wij zijn van nature krachteloos. Dat wil zeggen, voor zover wij kracht hebben, ontbreekt die ons vanzelf. We raken hem vanzelf kwijt. Toch? Het leven raken we kwijt, alles raken we kwijt. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus, de Heer Jezus dus, Christus, is te zijner tijd, dat wil zeggen op zijn tijd, niet ooit een keer, hè? Dat betekent het niet. Hè? Te zijner tijd betekent op zijn tijd. Dat heet elders de tijd van de Vader tevoren gesteld. In bijvoorbeeld Galaten 4. Is op zijn tijd, is van tevoren bepaald, voor de goddelozen gestorven. Namelijk voor de krachtelozen, stond er. En voor de goddelozen. Zie? En de volgende versen zeggen dat ook. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede, nou ja, het zou kunnen dat iemand voor een goede zou bestaan te sterven. Maar vers 8, God bevestigt, God demonstreert, bewijst zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat hebben we gelezen? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog goddelozen waren, toen wij vers 7 nog onrechtvaardigen waren, toen wij vers 7 geen goede, maar kwaaien waren. En nu staat er, hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Tel die maar eens bij elkaar op. Hij is voor ons gestorven toen wij niet deugden, toen wij gehandicapt waren. Toen wij van alles mankeerden. Toen is hij voor ons gestorven. En dan komt de aardige vraag. Maar velen van u hebben die uit mijn mond wel eens eerder gehoord natuurlijk. Ik kom er niet omheen. De volgende vraag is. Wat denk je dat hij nu voor ons doet? Nu wij niet meer krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, kwaaien, dan wel zondaars zijn. Want dat zijn we nou niet meer. Want wij zijn nu, 5 vers 1, gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede bij God. Hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Nou, toen wij daar nog helemaal niet waren, is hij voor ons gestorven. Wat denk je dat hij nu voor ons doet? En deze vraag is, denk ik, heel essentieel. Omdat... Maar dat zijn ook mijn vaste zinnen die er nou uitkomen. Omdat als je iemand van de evangelische omroep op straat stuurt met een microfoon en laat vragen, wat betekent Jezus voor je? Dan krijg je, als het mee zit. Dit zit in mijn geheugen, maar dat is van 50 jaar terug, joh. Dus daar moet je niet serieus over doen. Maar bij wijze van spreken, je vraagt het iemand. Dan krijg je als het mij zit te horen dat hij voor mijn zonde gestorven is. Hoeveel moet je dan dat vragen om één zo iemand te vinden? Nou, veel, denk ik. Het scheelt veel of je dat hier in Oldebroek doet. Of waar ben ik hier? Elburg, oké. Of hier in deze omgeving of ergens anders in het land natuurlijk. Dat weet ik wel. Maar kijk, dit is retoriek en het is generaliserend. Vraag het ze. Dan hebben ze het over het verleden. Hebben ze al eens een musical gemaakt over het tegenwoordige werk van Christus? Of een film? Ze maken een film, een musical, over de Passion. He? Ja, ze denken dat ze Bach kunnen evenaren, dus nog een keer. He? De Passion. De Matthäus Passion. En het eindigt in de dood. Houd het op. Maar wat dan over het tegenwoordige werk van Christus? Nou ja. Ik roep altijd, ik zeg het dus nu ook, ik zal het niet teleurstellen. Men heeft een methode gevonden om alles wat in de Bijbel spreekt over het tegenwoordige werk van Christus meteen weg te verklaren naar het verleden. Zo van, hij is onze hoge priester. Ja, hij is voor ons gestorven aan het kruis. Hij geeft ons genade. Ja, hij is voor ons gestorven aan het kruis. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen. Ja, hij is voor ons gestorven. Dan gaat altijd meteen terug. Ja, maar hebben we dan geen levende Heer? Nou ja, dat is hier de vraag. Nou, dat staat er dan vervolgens. Veel meer. Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren krachteloos waren enzovoorts. Veel meer dan. Nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Dat wil zeggen eigenlijk door zijn leven. Want bloed is leven, dat heb ik nagevraagd nog aan de dokter en daar moet ik het maar bij laten vandaag. Bloed is leven. Als je het kwijt bent, ben je leven kwijt. Bloed is leven. Als je het kwijtraakt, moet je het van een ander krijgen. Dat heet een bloedtransfusie. En ze transfuseren niet je dood hoor, of iemand zijn dood, maar iemand zijn leven. Ook zo'n misverstand. Maar goed. Veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn, gerechtvaardigd zijnde door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden, logischerwijze. Zullen is niet zozeer de toekomst, het is wat voortvloeit uit het voorgaande. Nu wij gerechtvaardigd zijn, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Welke toorn? Ja, dat is hoofdstuk 1, vers 18. Waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard, tegenwoordige tijd. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het hele punt is dat after the passion, dat nadat de wereld namelijk de Heer Jezus verworpen heeft en de zijnen hem niet hebben aangenomen, kortom nadat men hem heeft overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden, sinds die tijd bestaat de wereld onder de toorn Gods. Dat wil zeggen, God heeft het licht in de wereld uitgedaan, heeft de wijsheid der wijzen doen vergaan. Men leest het Johannes-evangelie, het is maar 23 hoofdstukjes, dus dat is niet zoveel werk. Ik ben het licht der wereld, het is nu dag, werk zolang het dag is, want het wordt nacht en ik ga weg naar waar ik tevoren was en dan komt de duisternis enzovoorts. Ja, ik moet het kort samenvatten, ik kan het ook niet helpen. De wereld bevindt zich onder de toorn Gods. God heeft zich van de wereld teruggetrokken, dat werd al aangekondigd in Deuteronomium dat hij dat zou doen. Hij zegt, als jullie mij in vergetenis stellen, zal ik jullie in vergetenis stellen. Ik zal mijn aangezicht verbergen en ik bekijk het wel. Dat is niet Statenvertaling, dat laatste. Dat is mijn vertaling. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, staat er dan. Is dat Deuteronomium 31? Geloof het wel. En anders lees je met hoofdstuk door, anders staat het in hoofdstuk 32 en waarschijnlijk staat het in allebei. Ik bekijk het wel en daarna nog enige malen herhaald hoor in het Oude Testament. Dat zijn de dagen waarin wij leven. En dat is het antwoord op de bekende vragen. Waar was God toen? En noemen ze een ramp. Nou, de Bijbel zegt dat God er niet mee te maken wil hebben. De Bijbel zegt dat God nu in onze dagen eerst de heidenen bezocht heeft. De Friezen, de Franken en de Saksen en wie het maar waren. Weet je veel. De heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. En hetgeen daarvan verbroken is te herstellen en haar reten te fortuinen. En hoe dat maar heten mag, in, zoals het staat in Amos 9, dan wel Handelingen 15. God verzamelt zich een gemeente uit de wereld. Zodat de Hebreeënbrief zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Maar als je denkt dat je als christen in de wereld iets moet betekenen en daar iets christelijks moet installeren of tot stand moet brengen, ja, dan komt het niet goed. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En wat ons betreft, onze tijd komt nog. Dat is straks in de wederkomst van Christus. Dat is de nieuwtestamentische Bijbelse waarheid. Wij als hemelburgers komen pas aan de orde in de toekomst, namelijk in de wederkomst van Christus. En niettemin nog steeds als hemelburgers. Maar goed, wat hij nu doet is ons bewaren voor de toorn. Dat is, ja, ik weet dat het heel arrogant klinkt, maar men vraagt mij wel eens, nu, tegenwoordig niet meer, maar vroeger nog wel, hoe weet je dat allemaal? Ja, zo van, dat heb je toch ook op school niet geleerd? Ja, hoe weet je dat allemaal? Punt 1, studie, je Bijbel, alleen maar de Bijbel bestuderen, dat is de norm, geloof ik elke letter van. Maar je hebt toch de belofte gekregen van de Heer dat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Dat wij zijn geest hebben gekregen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dan leer ik met mijn ervaring wel, ik heb onderweg dingen geleerd, had ik geen flauw idee van. Die van huis uit niet heb meegekregen bedoel ik. Nou ja, maar goed, daar ga ik niet elke keer over vertellen, over dit soort dingen. Maar ik heb menigmaal wat aangereikt gekregen van mijn vader. Hier is wat voor jou. En dan moest ik weer wegwezen. En dan, bekijk jij dat maar eens. En waar ik dat tegenkwam. Zo van, ja, Bijbelse dingen. Ja, of ik erom gevraagd had. Nou, eigenlijk niet, maar eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Gewoon omdat in Jacobus 1 staat, indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Die in ieder middelijk geeft en niets verwijt, maar je moet het wel begeren in geloof. Nou, dat laatste beantwoordde ik wel aan. Dus daar heb ik het maar gevraagd. En dan krijg je soms wat. Toch? En dan zegt u misschien, dat overkomt mij niet, maar misschien heb u dat ook wel gevraagd aan de Heer. En misschien bent u daarom hier. Dat kan toch zomaar? Nou, dat weet ik wel zeker. Want ja, zo doet de Heer dat. Maar het plaatst ons in het licht. Dat is wat Johannes dan zegt. Wij wandelen in het licht. Wat betekent dat? Nou, het zou niks betekenen als dat gold voor de hele wereld. Dan betekent het niks. Maar als we zingen, ik wandel in het licht met Jezus, of de Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun, dan nog betekent dat het voor de wereld niet zo is. Wij zijn die uitzondering. Wij horen daar niet bij. Wij zijn van een andere orde. En dat is wat hier besproken wordt. Zie? Want punt 1. Wij zijn met God verzoend doorheen de dood zijn zoons. Dat is vers 10. Want er staat door, maar men had moeten vertalen eigenlijk met doorheen. Door de dood zijn zoons heen. Dat is zo. Veel meer zullen wij verzoend zijnde, nu wij verzoend zijn, dan wel, nu wij gerechtvaardigd zijn uit vers 9, zullen wij behouden worden van de toorn, zei vers 9. En hier staat behouden worden door zijn leven. Ik zei u toch, bloed is leven. Wij worden behouden door zijn leven. Niet maar doordat hij leeft, maar doordat hij iets doet. Zie? Hij doet iets aan ons. Onze broeder heeft het er straks in het gebed gezegd. Ik weet niet meer precies, maar hij citeerde Filippenzen 1. Ik denk vers 6 of zoiets. Waar dan iets staat als vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Nou, dat is wat hij doet. Hij is een goed werk aan ons begonnen toen wij tot geloof kwamen. Maar in ieder geval op grond van ons geloof. En hij zal dat werk voleindigen tot op, nou ja, tot op de dag van Christus. Want daar zullen wij ons loon, onze kroon, onze heerlijkheid ontvangen. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Wat betekent de Heer Jezus voor je? Ik mag hopen dat u niet bij het kruis bent blijven stilstaan. Ik mag hopen dat u 3 dagen verder bent minstens. Namelijk bij een geopend graf. Bij een levende Christus. Die niet maar in het verleden iets gedaan heeft, maar die vandaag iets doet. Aan ons en in ons. En wat hij doet aan ons? Wel, ons opvoeden van kindschap tot zoonschap. Want nu zijn wij officieel nog onmondigen. En in de toekomst voor de rechterstoel van Christus zouden wij tot zonen, namelijk tot eerstgeborenen, worden aangesteld, heet dat. Daartoe zijn wij, die kinderen God zijn, tevoren verordineerd. Dat is letterlijk Efeze 1, vers 5. Hebben we niet tot zoveel? En wat hier vervolgens in Romeinen 5 gezegd wordt, is dat wij deel hebben gekregen, nou ja, eigenlijk de rest van het hoofdstuk, hè? Tot en met vers 21, 12 tot en met vers 21, heeft eigenlijk dezelfde strekking als die paar woorden in Efeze 1, vers 3. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. In Christus, ik zei niet door, hè? Er staat in Christus gezegend met elke, niet allerlei, elke, alle namelijk geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wat hier uiteengezet wordt in die volgende verse, dat is in de eerste plaats vers 12, 13 en 14. Daar wordt uiteengezet dat alle mensen van nature zondaren zijn omdat ze een adamitische natuur hebben. Wij noemen dat de menselijke natuur, net zo je wil. Maar die van Adam, de gemeenschappelijke stamvader van de gehele mensheid. Dat is wat er staat. Ik weet dat er moeilijk over gedaan wordt, omdat men dat niet wil accepteren. Maar omdat het dan onvermijdelijk is, u en ik, wij zijn zondaren, wij deugen niet. Wij zijn erfelijk belast. We hebben een zondige natuur ontvangen. En Paulus' argument is niet een uitgebreid filosofische hier. Hij zegt gewoon, kijk, zonde is dood. Dood is zonde. Dood is namelijk dat er iets misgaat. Toch? Maar dat is de betekenis van het woord voor zonde. Dat het mis is. Door de zonde zit je zonder. Punt. Zit je zonde. Dus, ze leggen ze ons uit dat het woord zonde in het Hebreeuws of in het Grieks betekent mis. Dat het misgaat. En dan zeggen ze, ja, dus in het Nederlands ook hoor. Zonde. Ik hoor nog mijn moeder roepen. Als er eens weer eens wat etenswaar op de grond viel. We hebben het over de eind jaren 40, begin jaren 50. En dan riep ze zonde. Want iedereen was arm toen in Nederland, wij ook. En er was zonde om die kostelijke melk, but it's no use crying about spilled milk. Zonde, Want dan mist het zijn doel. De bedoeling was niet dat het spul zou opgevreten worden door het vloerkleed. Want dan ging je vloerkleed ook nog naar de Ratsmodee. Dat zijn Filistijnen eigenlijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets. Zonde, zeg je dan. Dat is ook zonde. Als iets zijn doel mist. Nog steeds in het Nederlands. Maar het voorzetsel is bewaard gebleven. Zonder. En Paulus zegt, nou, alle mensen tot nog toe zijn gestorven. Dus waren ze zondaren. Ook degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, vers 14, zijn gestorven. In die categorie vallen kinderen eigenlijk ook, hè? Die hebben niet gezondigd. Dat konden ze ook niet, omdat ze kinderen waren. Maar vooruit. Maar ze hebben niet gezondigd op dezelfde manier als Adam. Maar ze zijn wel gestorven. Waarom? Omdat het een natuur was. Dat hebben ze geërfd. Van Adam, maar die was uit de aarde aards. En vandaar dat voor ons ook geldt. Wij zijn uit de aarde aards. Wij leven vanuit de aarde. Wij voeden ons met de aarde. Wij stoken vanuit de aarde. Waar had je dan vanuit willen stoken? Kom op zeg. Toch? En wij zelf leven daarvan. De stoffen die in ons lichaam bevinden zich allemaal in de fysieke wereld. Nemen wij tot ons. Wij moeten zelfs ijzer en jodium en weet ik wel. Wat moeten we allemaal eten zelfs van die vervelende dingen. En we hebben zuurstof nodig. Dan ga je sowieso van dood trouwens van zuur. En van zuurstof ook. Maar je hebt het nodig. Anders dan werkt het systeem dan weer niet. Je hebt het nodig om de spullen in je maag die je inneemt te verbranden. Maar je gaat er zelf ook aan dood. Ik heb goed opgelet op school. Ja. Dat is echt waar allemaal. Dat is zonde. Dat is het verderf wat werkt in elk mens. Dat is de adamitische mensheid. Die zich zorgen maakt over het klimaat. Joh, hoe lang moet je nog? Nou ja. Maar het punt is dat wij door geloof, op grond van geloof, door God zijn wedergeboren met Christus, dat wil zeggen, toen wij tot geloof kwamen, kregen wij een ander leven, een andere natuur, ja, erbij, zo u wilt, maar goed. Maar die van Christus namelijk. Zoals staat in 1 Petrus 1 vers 3, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En wat hier in de tweede deel dus van Romeinen 5 uiteen wordt gezet, dat is dus vanaf vers 15. Dat is dat wij als gelovigen wedergeboren zijn en gerekend worden tot Christus. Wij zijn namelijk, ik zeg het even met de woorden van Petrus, 2 Petrus, 1 meen ik, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Oké. Omdat het zo weer Pinkster is. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Oké, in de nacht van Nicodemus van Johannes 3. Wij zijn wedergeboren. Verwekt door de Geest. Door God zelf. Nieuw leven hebben we ontvangen. Ik weet altijd dat er iemand roept, daar heb ik niks van gemerkt. Dan zeg ik, ja, dat is ook flauwekul natuurlijk. Maar omdat toen je dit oude leven ontving, heb je ook niks van gemerkt. Toch? Dat is maar goed ook, want zo lollig was het niet. Vermoedelijk heb je het meteen op een huilen gezet en daar had je een goede reden voor. Ja, ook dat is symboliek, denk ik wel eens, maar vooruit. Dat zegt allemaal niks. Want wat dat oude leven dan eigenlijk in essentie is, dat weet nog steeds niemand, omdat het zich onttrekt aan de fysieke verschijnselen. Daarom is het niet na te gaan of te bestuderen. Men weet nog steeds niet wat leven is. En daarom is er nog steeds discussie over, hoe weet je zeker of iemand dood is? Ik denk altijd, als je niks terugzegt. Want dood is per slot niks anders dan verbroken communicatie. Hè? Dan is de vaart eruit en dan communiceert er niks meer. Dan wordt het bloed niet meer rondgepompt. Dan is er geen reactie meer, geen reflexen meer en dat soort dingen. Ik heb nog een paar varianten, maar die heb ik in militaire dienst geleerd, die zal ik u niet vertellen. Maar het blijft dus zo dat hier een vergelijking gemaakt wordt vanaf vers 15 tussen Adam enerzijds en Christus anderzijds. Nou ja, een vergelijking, het zijn er zelfs 7 bij elkaar. Hetgeen toch aardig is. 7 vergelijkingen tussen Adam en Christus, waarbij het idee is dat wij deel hebben gekregen aan de hoedanigheden van Christus, zoals wij van nature deel hadden aan de hoedanigheden van Adam. Van nature hebben wij een adamitische natuur, wat het ook wezen mag, maar in ieder geval zondig, sterfelijk. En door wedergeboorte hebben wij een nieuwe natuur ontvangen, die is in Christus volmaakt. En om die reden worden wij genoemd leden van het lichaam van Christus. De Bijbel kent dus tot op heden 2 typen mensheid, om zo te zeggen. De een is de adamitische, dat is de natuurlijke mens. En de ander is de wedergeboren mens. En God ziet ons niet langer in Adam, omdat wij gelovigen zijn, maar God ziet ons in Christus. Kortom, niet alleen is hij voor je zonde gestorven, je zou er nog niet zalig van worden trouwens. Nee, je zou schuldenvrij sterven, als je zonden zijn weggedaan. Maar God heeft ons nieuw leven geschonken en ons geplaatst binnen een andere categorie, een andere mensheid. En tot op heden is dat niet meer dan de gemeente. Dat wil zeggen, die gemeente van eerstgeborenen. En als straks in de wederkomst van Christus en na de opname van de gemeente mensen tot geloof komen, worden ze net zo goed deel van Christus, dat wil zeggen van die nieuwe mensheid, van een nieuwe schepping namelijk, enzovoort, maar niet meer van de gemeente. Dat is een vervolg erop. Maar waar het maar om gaat, is dit, dat onze hoedanigheid is die van kinderen Gods. Onderweg naar onze zoonstelling op basis van een nieuwe natuur, namelijk eeuwig leven, de goddelijke natuur die wij deelachtig zijn geworden, enzovoorts. Daar leven wij uit. En als wij kinderen hebben, die kinderen delen in die positie, wat betekent dat, want dit is theorie, hè? In de praktijk betekent dat dat ze hier in bevoorrechte positie leven, omdat ze dus ook geacht worden te wandelen in het licht. En dat betekent in elk geval dat als de Heer ons als gelovige ouders zegent, ongeacht waar dat uit bestaat, dan delen de kinderen daarin. En dan komt altijd om voor de hand liggende reden de vraag, en hoe zit het met de opname van de gemeente? Ja, ze horen bij de gemeente, zolang ze kinderen zijn. Daarom wordt ook tot hen gesproken in Efeze en in Colossense. Gij kinderen, ze worden rechtstreeks aangesproken. Zijt die ouderen gehoorzaam? En die ouders worden dan gelovige ouders geacht te zijn, want anders is de brief niet eens aan hen gericht. En als kinderen van gelovige ouders kun je maar het beste horen naar je ouders. Van harte aanbevelen. En dat de ouders dan een verantwoordelijkheid hebben naar de kinderen, staat in diezelfde hoofdstukken ook. Ja. En dat betekent inderdaad dat kinderen van ongelovige ouders in duisternis wandelen, zoals hun ouders in duisternis wandelen. En ze hebben niks met de gemeente, en met de opname van de gemeente, daar hebben ze ook niks aan. Dus. Want die zegeningen, zal ik maar zeggen, zijn niet voor alle mensen, tenzij men ongelovig is. Die vloek is voor alle mensen, tenzij men gelovig is. Het is andersom. Het oordeel rust op de gehele wereld als zodanig. Logischerwijze, die oude schepping moet weg. En daar kun je uit verlost worden. Dan moet je wel uit de boot stappen en buiten de legerplaats komen en verschijnen in het licht. En van de natuurlijke mens staat, die heeft de duisternis liever dan het licht, want de werken waren boos. Toch? Ja. Maar dan stel je open, ga je naar de Heer toe. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? O God, wees mij zondaar genadig, enzovoorts. Dat is een weg van vernedering, dat is onderwerping. gaat tegen onze oude natuur in. Die probeert hier het leven vast te houden. Gaat toch niet lukken. Dat verlies je, dat weet iedereen. Je kan beter meteen naar de Heer gaan en zeggen, kom ik om. Ik hoop dat u hier en daar Bijbelse uitspraken herkent. Want ik heb niet de tijd om dat allemaal voor te houden. Toch? Maar je zegt dat met stellige overtuiging, omdat als je echt je Bijbel leest, weet je dat vanzelf. Dat is geen enkel probleem. Dus je moet hebben van menselijke filosofie, die is altijd gericht op de verbetering, de verhoging van de mens. Zichzelf verheffen, de mens verheffen. En men denkt dat God bezig is de mens te verheffen. Nee hoor, God doet de mens weg. Heeft hij officieel al gedaan, namelijk aan het kruis van Golgotha. Want hij stierf niet voor onze zonde, hij stierf voor ons. Eén stierf voor allen. En dus zijn alle gestorven, zegt 2 Korinthe 5. Door de kruisiging van de Heer Jezus wordt niemand zalig. Maar door zijn opstanding daarna, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, zegt Hebreeën 1 vers 3, is hij gezeten aan de rechterhand Gods, dan wordt hij als overste leidsman en volleinder des geloofs en als hoge priester van een nieuw verbond ons voorgesteld, enzovoorts. Dat is Bijbelse waarheid. En daar leven wij uit. Als vreemdelingen voor de wereld, zoals Petrus het dan zegt, maar niettemin, en dan ben ik toch weer bij Paulus, als huisgenoten Gods. En wat die wereld betreft, ja, daar staan we buiten. Het is niet van ons, we betreuren dat wellicht. Maar we moeten dan toch toegeven dat er echt niks anders op zit. Want die wereld is niet te verbeteren. 6000 jaar menselijke geschiedenis, van Adam tot vandaag, hebben toch, dacht ik wel, aangetoond dat de mens niet te verbeteren valt. Dat er niks aan te doen is, dat hij niet zijn eigen natuur kan overwinnen. Hij moet vervangen worden. Nou ja, en dat heet dan wedergeboorte. Dat is wat de Heer doen wil en wat hij beschikbaar heeft voor ieder die tot hem komt. Maar als je niet komt, als je niet wil, nou dan niet. Maar dan ben je dus, om eens jargon te gebruiken, dan ben je voor even verloren dus. Ja. Als je het niet wil. Maar het hoeft niet. Het is niet verplicht. Zaligheid is uit genade. Uit geloof. Dus het wordt van harte aanbevolen, ook door mij. Kom tot uw heiland toe, langer niet. Want vanzelf gaat het niet. Echt niet. En eigenlijk is dat nog mooi ook. Want per slot, de verantwoordelijkheid voor onze zaligheid ligt dus bij onszelf. Als je dan toch iets zelf wilt presteren, wat je zelf belangrijk vindt, van belang is dat je zelf je keuze maakt voor de Heer. Dat is Bijbels. Kies dan heden wie gij dienen zult. Kies dan het leven. Enzovoorts. Nou, kies dan voor de Heer Jezus. En hij zal een werk aan je doen. Tot op de dag van Christus. Tot op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Zo ziet ons leven eruit. En wat die wereld betreft, ja, men wil niet. Maar de Heer zal zich manifesteren in deze wereld als zodanig. Als de koning der koningen en de Heer der heren. Eentje die niet op democratische wijze gekozen is of iets dergelijks. Maar een die van hoger hand door de schepper zelf als zodanig is aangesteld. En hem erkennen wij. We zullen hem danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u kennen als de schepper van hemel en aarde, maar in het bijzonder daarna ook als de maker van een nieuwe schepping waarin rechtvaardigheid zou wonen. Een die u lang geleden hebt aangekondigd, een die officieel en fundamenteel gerealiseerd is geworden in en door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Een nieuwe schepping waarvan wij eerstelingen geworden zijn door de rijkdom van uw genade en de nieuwe hemel en aarde waarnaar wij uitzien in de toekomst. Wij zeggen u dank voor het voorrecht te mogen wandelen in uw licht als behorend tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, met een hemelspaspoort, een hemelse roeping, een erfenis, zodat wij met alle vrijmoedigheid ook tot u mogen komen als uw kinderen om een beroep te doen op uw genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u voor die rijkdom van uw woord, die rijkdom die gerealiseerd is geworden in de persoon en het werk van onze heiland, die eenmaal kwam in vernedering, in gelijkheid des zondige vleeses, die eenmaal leed en stierf, maar die wij kennen als de vorst des levens, onze Heer en Heiland, ons hoofd en onze hoge priester. En daarom, Vader, wees u ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.